Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het zesde en het elfde vers. Ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt, ik liet in haast ontglippen, door drift vervoerd, deze harde taal ontglippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. De versen 6 en 11 van Psalm 116.
Thank you.
net uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen u Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, het 7e vers, O Vader, dat uw liefde ons blijk, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, omdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijne genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, na zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid.
Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 1 en daarvan de versen 13 en 14. Efeze 1, de versen 13 en 14, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden de verzegeling in Christus. De verzegeling in Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het geloof dat daaraan vooraf gaat. In de tweede plaats willen we letten op het zegel dat daarin wordt aangebracht. En in de derde plaats willen we letten op het onderpand dat daarmee wordt verkregen. Dus de verzegeling in Christus, onze eerste gedachte, het geloof dat daaraan vooraf gaat. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt. En dan staat er in het verdere van deze zin, in welke gij ook geloofd hebt. Onze tweede gedachte, het zegel dat daarin wordt aangebracht. Nadat gij geloofd hebt, nadat gij gehoord en gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden. Met welk zegel? Met de Heilige Geest der belofte. Hij is het zegel. En onze derde gedachte, het onderpand dat daarmee wordt verkregen, het 14e vers, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Gods kinderen in Efeze, zo blijkt uit het eerste vers. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. En gemeente, dan spreekt de apostel in dit eerste hoofdstuk bijzonder over het grote geluk van Gods kinderen. Het thema in dit eerste hoofdstuk is eigenlijk met twee woordjes samen te vatten. In Christus. Dat komt telkens terug in dit eerste gedeelte. In Christus. God de Vader heeft hen uitverkoren in Christus. Niet om Christus, maar toch wel in Christus. Van voor de grondlegging der wereld. Dus zij zijn eigenlijk al gezegend in hem met alle geestelijke zegening van eeuwigheid. Wat de apostel Paulus hier schrijft in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dat begint in de eeuwigheid. En we zullen straks zien aan het einde van onze tekst, dat eindigt ook weer in de eeuwigheid. En dat is alles in Christus. In Christus uitverkoren. In Christus begenadigd. Het middelste gedeelte wat ons is voorgelezen. In Christus verlost. In zijn bloed. In de prijs die hij heeft betaald. En straks, het slot van onze tekst, in Christus volkomen behouden. In Christus de erfenis teruggekregen die wij in het paradijs zijn verloren. Gemeente, nu begint onze tekst met deze woorden. In welken ook gij zijt. In welke, namelijk in Christus. Dus Paulus zegt, gij zijt ook in Christus. Ook gij. Daar klinkt verwondering in door. In het 11e hoofdstuk zegt hij, in het 11e vers zegt hij, in welke wij zijn. Dat is wat. Hij mocht zeggen, ik ben in Christus. Wij zijn in Christus. En dan heeft hij het over zichzelf, dan heeft hij het over de gelovige Joden, in wiens hart de Heere al gewerkt had. Maar nu zegt hij hier in dit tekst, gij ook, gij zijt ook in Christus. En dan heeft hij het over de heidenen die te Efeze zijn. Het zijn twee groepen van mensen die beide in Christus zijn, Joden en heidenen. De nieuwtestamentische gemeente groeit. Het is in Jeruzalem begonnen, maar hier is de gemeente al in Efeze. Daar zijn ook al mensen in Christus. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Want van nature zijn we niet in Christus. Van nature dan zijn we in Adam, gemeente. Voor Joden is het niet vanzelfsprekend. En voor heidenen is het ook niet vanzelfsprekend. En nou is de grote vraag, ik hoop dat uw grote vraag dat is vanmiddag, dominee, hoe kom je in Christus? Vertelt u eens hoe dat bij die mensen in Efeze dan is gegaan? Nou, dat is heel eenvoudig gegaan eigenlijk. Dat is gegaan door het woord der waarheid. Kijk maar. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt. Dus hoe werkt de Heere nu? U ziet dat dit helemaal aansluit op de prediking van vanmorgen. Hoe werkt de Heere nu? De Heere werkt door het gehoor. De Heere werkt door de prediking van zijn woord. De Heere heeft mensen niet alleen een Bijbel gegeven. Sommige mensen denken, ja, als je maar een Bijbel hebt en die Bijbel moet eigenlijk zo geschreven worden dat Jan van de Straat het zo in één keer allemaal begrijpt. Nou, vergeet het maar. Dat gaat nooit lukken. Alleen dit hoofdstuk al, begrijpt u het? En als het nou wat met eenvoudiger woorden geschreven was, had u het dan begrepen? De Heere heeft ook zijn knechten geroepen en gezonden om datzelfde woord wat iedereen lezen mag en wat iedereen lezen moet, maar om datzelfde woord ook te prediken, te verkondigen, uit te leggen en toe te passen. En dat is voor die mensen in Efeze tot zegen geweest, het woord der waarheid. Prachtige naam, het is de waarheid die in dat woord staat. En hij noemt het ook het evangelie, uwer zaligheid. Je ziet dat die mensen een persoonlijke band met dat woord gekregen hebben, dat woord der waarheid. Dus het gehoor gaat aan het geloof vooraf. Ziet u nou hoe belangrijk dat het is om onder de prediking te komen? En dat het een duivelse list is om mensen onder het woord vandaan te halen? Want gemeente, Paulus zegt in Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor. Hoe zullen zij hem dan aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, zonder indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten desgenen die de vrede verkondigen, die het goede verkondigen. In welke gij zijt, nadat gij gehoord hebt. Dus dat in Christus, dat volgt op het horen. Maar dat niet alleen. Dat is niet genoeg. Er staat in onze tekst, in welke gij ook. En daar sla ik een klein stukje van de tekst over om de zin door te laten lopen. In welke gij ook ook geloofd hebt. Dus wat moet er nou bij komen, gemeente, bij het horen? Het geloof. Het geloof is onmisbaar. En van waar komt dan zulk een geloof? Dat is een van de vragen van onze Heidelbergse catechismus. Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dus ziet u, woord en geest, dat zijn de middelen waardoor de Heere werkt. Zo komt een zondaar in Christus. Dat doet de Heere door de prediking te brengen in het hart van zondaren. Zijn woord is het zaad van de wedergeboorte. En deze mensen, ze hebben geloofd. De Heilige Geest heeft het geloof gewerkt in het woord der waarheid. Is dat ook in uw hart al gebeurd? De Pinksterlingen, ze hebben het geloofd dat dat verschrikkelijke wat Petrus van hen zei, dat dat waarheid was. Dat zij Christusmoordenaars waren. Want zo scherp is die preek geweest van Petrus. Ze hebben het geloofd. Die pijl is naar binnen gegaan. Het heeft ze op de knieën gebracht. Geloofd. Maar hebben deze mensen niet alleen geloofd dat ze verdoemelijke zondaren waren. Er staat dat ze ook in Christus geloofd hebben, in welken gij ook geloofd hebt. Dus dat geloof van deze heiligen, dat is niet alleen een geloof dat de Heere dat goede werk in hen begonnen is, maar het is een geloof in Christus. Er is ook geloofsgemeenschap met Christus geweest. Gemeente, is dat in ons leven ook gebeurd? Kennen wij de gemeenschap met Christus door het geloof? Want het is niet genoeg om te geloven dat je een zondaar bent. Het is niet genoeg om te geloven dat je verloren bent. Trouwens, wie dat echt gelooft, die zal daar nooit genoegen hebben. Wie dat echt gelooft dat hij een zondaar is, die komt in de nood. En die probeert uit die nood te geraken. Maar die komt erachter dat dat van s mensenkant onmogelijk is. Als dat echt zo is, dat zie je bij de Pinksterlingengemeente, dan vind je buiten Christus nooit meer rust. En nou spreekt Paulus tot mensen, ja, je zou kunnen zeggen met wie het goed is gekomen op weg en reis naar de eeuwigheid. Want ze hebben het woord gehoord. En ze hebben in Christus geloofd. Je zou kunnen zeggen, nou, die staat van de gemeente van Efeze is goed. Maar daarna is er nog meer gebeurd. De prediking is niet alleen bedoeld om mensen tot bekering op te roepen. Maar de prediking is ook bedoeld om onderwijs te geven in welke weg dat de Heere nu het geloof oefent. En dat zien we hier in deze tekst zo heel duidelijk. Daar is nog iets bijgekomen bij dat geloof in Christus. En wat is daar? Wat moet daar dan nog bij komen? Wat kan daar dan nog bij komen? Nou, de verzegeling. De verzegeling met de Heilige Geest. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Het zegel dat daarin wordt aangebracht. Paulus zegt, nadat gij geloofd hebt. Nadat gij geloofd hebt. Als je dit in het oorspronkelijke leest, dan kan dat op twee manieren vertaald worden. U kunt dat thuis ook heel rustig nalezen in de kanttekening. Nadat gij geloofd hebt. In het ene geval, in de ene vertaling, dan ziet het op gelijktijdigheid. En dan gaat het geloof eigenlijk samen met de verzegeling waar hierover gesproken wordt. Toen u het gehoord hebt, toen hebt u ook geloofd. En toen u geloofd hebt, toen bent u ook verzegeld. Maar je kunt het ook zo vertalen dat het ene na het andere komt. Eerst hebt u het gehoord. En nadat u het gehoord hebt, hebt u het geloofd. En nadat u het geloofd hebt, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, in die eerste vertaling, dan heeft Paulus het hier over de verzegeling die er is in het leven van Gods kinderen in elke geloofsoefening. In iedere geloofsoefening is een verzegeling. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al Gods kinderen verzegeld zijn met de Heilige Geest. Althans, die in Christus geloven. Ik denk dat het zo bedoeld wordt ook in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Want daar staat dat de ware kerk is een heilige vergadering van alle ware Christgelovigen. Allen hun zaligheid verwachtende in Christus Jezus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Dus daar wordt dat gezegd eigenlijk van die ganse vergadering. Der ware Christgelovigen, ze zijn verzegeld door de Heilige Geest. In iedere geloofsoefening ligt een verzegeling. Maar als je het vertaalt dat het ene eerst is en het andere daarna, dan heeft Paulus het hier eigenlijk over een nadere weldaad. Dan is de verzegeling met de Heilige Geest iets wat niet iedere gelovige kent. Een nadere weldaad in het geestelijke leven. En ik denk, gemeente, dat de ene vertaling de andere vertaling niet uit behoeft te sluiten. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de ganse kerk, we zullen dat straks zien, verzegeld is in Christus. Maar dat het zo groot is, als je de Heilige Geest mag kennen. En als je mag weten dat het zegel ook aan onszelf gehecht is. Of om met andere woorden te zeggen, als je mag weten dat het Pinksteren in je hart geworden is. En de troost daarvan mag hebben. En die verzegeling is in Christus. Ik herinner even aan de preek van vorige week. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u, zegt de Heer. De komst van de Heilige Geest is geen verdringing van Christus. Maar de komst van de Heilige Geest vindt plaats in de Heer Jezus Christus. Hij die als eerste gaat werken in het hart van zondaren en die als laatste wordt gekend. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden met de Heilige Geest. Verzegeld zijt geworden. In het Grieks staat hier een uitdrukking die betekent als van een zegel voorzien. Gij zijt van een zegel voorzien. En wat is een zegel? Een zegel, dat is een wapen bijvoorbeeld van een bekend iemand. Of een naam van iemand, vaak van rijke personen, dat ergens ingedrukt wordt. Dat kan zijn in was, of dat kan zijn in zilver, dat is heel verschillend. Maar in ieder geval, het mag duidelijk zijn dat het zegel hoort bij een persoon. En als dat zegel ergens in staat, of als het ergens aangehecht wordt, nou, dan heeft dat hele grote waarde. En wie is hier het zegel? Het zegel is hier de Heilige Geest. De Geest der belofte. Ik kom daar straks nog wel op terug wat dat betekent, der belofte. Dat is het waarmerk. Je zou kunnen zeggen, dat is het keurmerk. En een keurmerk, dat geeft garantie. Je hebt wel eens winkels. En eer dat je naar binnen gaat, dan staat er naast de deur een soort keurmerk. Dan weet je, nou, ik stap deze winkel binnen en dat garandeert mij dit en dit en dit. Want dit personeel staat daarvoor. Zij hebben dit waarmerk gekregen. En zo het zegel van de Heilige Geest, dat geeft garantie. En wie zet dat zegel? Wie is de verzegelaar? Is dat de Heer Jezus Christus? Nee, dat is hier God de Vader. God de Vader verzegeld. Hij heeft zelfs de Heer Jezus Christus dit stempel gegeven. Paulus begint daar dit hoofdstuk mee, in de eeuwigheid. Hij begint met de Heer Jezus Christus als vertegenwoordiger van al de zijnen. En wat is er in de eeuwigheid gebeurd? In de eeuwigheid is de Heer Jezus gezalfd met de Heilige Geest. God de Vader heeft aan de Heer Jezus Christus het zegel gehecht van de Heilige Geest. En dat geeft deze garantie, als ik het zo mag zeggen, dat de Heer Jezus zorgt voor de verzoening door de Heilige Geest. Hij zal ervoor zorgen dat de uitverkoren kinderen ook aangenomen kinderen zullen worden. Daar heeft de Vader zijn waarmerk op gedrukt en ja, daar kan de duivel niet bij, daar kan de zonde niet bij. Dat in Christus, oh, dat ligt zo vast, dat is van eeuwigheid. Kan niemand aankomen, dat kan niemand ontfutselen, dat heeft de Vader zo gedaan. En dat is van zo rijke betekenis. En in de tijd heeft de Vader zijn Zoon naar de aarde gezonden. En hij heeft hem bekwaam gemaakt door de Heilige Geest. Het kon niet mislukken. Het kon niet mislukken, want de Vader had het waarmerk op zijn Zoon gezet als middelaar. Het zegel van de Heilige Geest. En wie zijn nou hier de verzegelden in onze tekst? Dat zijn degenen die geloofd hebben. Dat zijn degenen die in Christus Jezus zijn. Dat zegel, wat in de eeuwigheid aan Christus is gehecht, dat zegel dat wordt in deze tijd aan de zijnen gehecht. Zij worden verzegeld met de Heilige Geest. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, eigenlijk is dat in de eeuwigheid al gebeurd. Maar dat gebeurt ook in deze tijd, in de wedergeboorte. Je zou kunnen zeggen, dan zet de Vader het stempeltje van de Heilige Geest op de zondaar. Dat is zo belangrijk, gemeente, dat dat gebeurt. Dat is zo onmisbaar, die verzegeling met de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, op heel de kerk, met de hoofdletter op al Gods kinderen, staat het zegel van de Heilige Geest. Ze liggen voor rekening van een ander. Hebben ze daar ook de troost van? Als ik dat vraag aan een pas beginnende, bent u verzegeld met de Heilige Geest? Die mensen in Efeze, die kinderen Gods in Efeze, die zeggen, waar hebt u het over tegen Paulus? We weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Dus niet al Gods kinderen kennen die verzegeling, kennen de troost van die verzegeling. Ze hebben dat niet allemaal bewust meegemaakt. En nu heeft Paulus het hier over mensen die krachtige verzegeling kennen. En dat is een nadere weldaad, gemeente. Dat is een nadere weldaad in het geestelijke leven. Dat is een rijke troost, als je dat mag weten. Dan ligt het kindschap zo vast, dan ligt de erfenis zo vast, als ik dat waarmerk mag dragen. Want wat is dat nou precies? Jongens en meisjes, het is misschien een beetje moeilijk voor jullie, maar het is wel heel belangrijk. En misschien dat het wel duidelijker gaat worden als ik ga vertellen wat dat nou is, verzegelen. Dat kunnen jullie vast en zeker wel begrijpen. Verzegelen, dat heeft eigenlijk drie betekenissen. In de eerste plaats, verzegelen, dat is iets waarmerken als je eigendom. Als ergens mijn zegel instaat, mijn wapen instaat, zoals mensen dat vroeger hadden, of mijn naam ergens instaat, dan aanvaard ik dat als mijn eigendom. Ik zeg, dit is van mij. En wat doet God de Vader nu als hij zijn zegel hecht aan mensen? Als hij zijn zegel drukt op het hart van mensen, als hij de Heilige Geest laat werken in de harten van mensen. Wat zegt God de Vader dan? Dan zegt hij, dit is van mij. Deze is van mij. Deze erken ik als mijn kind. Deze aanvaard ik als mijn eigendom. Dus al de aangenomen kinderen van de Heere hebben zo'n zegeltje. Dan voel je wel, dat kan alleen in Christus. Want buiten Christus kan God de Vader geen kinderen aannemen tot zijn kinderen. Buiten de Heer Jezus Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar in hem. In hem kan hij met de grootste van de zondaren gemeenschap hebben. In Christus, dat is zo belangrijk, gemeente, dat is alles. In Christus kan God met ons te doen hebben. Daar moet u niet rusten tot u dat mag weten, in Christus te zijn. Het stempeltje van de Heilige Geest te dragen. Ik zeg niet dat al Gods kinderen mogen weten in Christus te zijn. Het kan een periode zijn in hun leven. Als de Heilige Geest gaat werken. Als ik nou die Pinksterlingen vraag van zijn jullie in Christus? Dan zouden ze zeggen, man, waar hebt u het over? Maar Petrus gunt ze geen rust buiten Christus. Want eerder is er ook geen rust. En eerder mogen wij elkaar ook geen rust geven. Waarmerken als je eigendom. In de tweede plaats, een verzegeling betekent iets erkennen voor de waarheid. Er zijn vroeger heel veel vervalsingen geweest van brieven bijvoorbeeld. En om dat te voorkomen, hebben de schrijvers soms een zegel gehecht, en koningen deden dat eigenlijk altijd, aan wat zij opgeschreven hadden. Met andere woorden, dit is geen vervalsing, dit is echt. En dat kun je zien aan het zegel. Soms dan werd de ring van de koning gedrukt in was. En dat zegel dat werd aan de brief hangen. Iedereen wist, kijk, dit is in handen van de koning geweest. Hij heeft daar zijn naam, zijn zegel aan verbonden. Dit is echt, dit is niet een vervalsing. Dit is echt. En zo'n zegel kan ook ingedrukt worden ergens anders in. Wat doet de Heere nu in het leven van zijn kinderen als hij ze verzegelt met de Heilige Geest? Dan zegt hij, gij zijt waarachtig mijn kind. Ik erken u voor mijn kind. En de beloften zullen in uw leven en na uw leven volkomen vervuld worden. Ik moet denken aan de sacramenten. Sacramenten zijn tekenen en zegelen van God ingezet. Bij de belofte van het evangelie. Om die belofte te verzegelen. En dat doet de Heer als hij zijn kinderen verzegelt met de Heilige Geest. Dan erkent hij dat hun werk in der waarheid is. Hij heeft het bezien en hij heeft gezegd, dit is mijn werk. Dit is mijn woord. En het derde is verzegelen. Dat is ook een hele beschermende maatregel. Waarom verzegelen mensen dingen? Waarom schrijf je je naam in een boek? Nou, als je het uitleent, dat die ander weet, dit is niet mijn boek, dit is het boek van degene van wie ik het geleend heb. Waarom verzegelt de Heer zijn kinderen? Dat doet hij om ze te beschermen. Zodat een ander kan zien, ze zijn niet meer mijn eigendom. Ik heb niet over hen te beschikken. Maar ze zijn het eigendom eens anderen geworden. Rijke mensen, die lieten soms hun familiewapen of hun naam graveren in zilveren bekens. En in gouden schalen. Zodat als een dief dat afgepakt had, je kon zeggen, maar nee, kijk, welk zegel staat daarin? Dat is niet van u. U moet daar met uw handen afblijven. Dit heeft een andere eigenaar. De Heere verzegelt zijn kinderen, zodat je tegen de duivel kan zeggen, je moet daar met je handen afblijven. Het is niet van u. Dit is het eigendom eens ander. En zo hangt God de Vader een zegel aan degene die in Christus zijn, nadat ze geloofd hebben. Is dat geen rijke troost, als je dat mag weten? als het Pinksteren mag worden in je ziel. Want waarom moeten nou ook zulke teksten gepreekt worden? Je zegt misschien best wel moeilijk, dominee, maar je kunt het zo gemakkelijk laten liggen, zulke teksten. Maar het is nou zo belangrijk juist dat het ook bepreekt wordt, opdat we zien wat er te krijgen is. Ik denk dat er ook kinderen van de Heere zijn vanmiddag die zeggen, oh, die zekerheid die mis ik. Ja, ik heb wel eens zekerheid. Al Gods kinderen hebben wel eens zekerheid. In iedere geloofsoefening is zekerheid. Maar oh, wat kan het daarna wel stormen. Ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. Ik heb er geen zicht meer op. En dan is het nodig om verder geleid te worden. We mogen geen troost vinden tot we mogen weten, althans geen blijvende troost vinden tot we mogen weten, ik ben de zijne en hij is de mijne. Ziet u dat de Heilige Geest werkelijk een trooster is? Dat zijn komst werkelijk troostrijk is? Hij verzegelt de zondaar. En dat kon God de Vader niet doen als het recht niet bevredigd was. Dat kon hij niet doen als de prijs niet betaald wordt, was. Daarom moest het wachten. Daarom zei de Heer Jezus ook, het is uw nut dat ik wegga. Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Wat een mooie toevoeging. Dat de Heilige Geest genoemd wordt de Geest der belofte. Dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen dat de Heilige Geest beloofd is. Of dat kan ook betekenen dat de Heilige Geest het beloofde waar zal maken. Het is allebei waar. De Geest der belofte. De Heilige Geest is beloofd. We hebben er vorige week bij stilgestaan. De Pinkstergeest is beloofd. Het Oude Testament is er vol van. Jesaja heeft ervan geprofeteerd. Joël heeft ervan geprofeteerd. Het is de geest der belofte. Die uitgestort wordt op de Pinksterdag. God maakt zijn belofte waar. Maar het is ook de geest die de belofte vervult. Die de toegezegde erfenis zal schenken. Het is de geest die daarna uit doet zien. Het is de geest die de zondaar bewaart. Zodat die zondaar niet in de handen van de rovers terechtkomt. Het waarmerk van God de Vader staat erop. Wat hij in Christus hecht aan de zondaar. Nadat gij geloofd hebt, verzegeld zijt geworden met de geest der belofte. Mogen wij dat zegeltje dragen. Ik heb u wel eens meer gezegd, gemeente, alles waar het stempeltje van de Heilige Geest niet op staat, dat is echt waardeloos. Dat is echt waardeloos. Dat waarmerk moet erop staan. Dat keurmerk, dat moeten wij dragen. En dat zegel, dat kan ik niet aan u hechten. Wat ik mag doen, is het woord der waarheid prediken. De volle waarheid. En ik hoop dat u mag zeggen, dat is het evangelie van mijn zaligheid. Dat er een persoonlijke band gekomen mag zijn in die achterliggende periode met dat woord der waarheid. Maar het keurmerk van de Heilige Geest, dat zet alleen de Vader. Jongens en meisjes, stel je nou voor dat een winkelier voor zijn eigen winkeltje zelf een bordje gaat maken. En dat bordje naast de deur hecht en zegt, deze winkel heeft het waarmerk van, nou noem maar op. Nou, ik denk dat die winkelier een groot probleem heeft, want vandaag of morgen dan komt de keuringsdienst langs en die zegt, wilt u dat bordje verwijderen? Want dat hebben wij er niet opgehangen. U mag dat niet dragen. U bedriegt mensen. En in het geestelijke is dat ook zo. Er zijn mensen die plakken heel gauw een bordje aan iemand. Die zeggen, dat is het werk van de Heilige Geest. Moet je altijd voorzichtig mee zijn. Want de Vader drukt dat zegel. En daarom is het ook zo betrouwbaar. Omdat dat niet aan mensen of aan instanties en zelfs niet aan dominees is toebetrouwd. Maar alleen de Vader hecht het waarmerk van de Heilige Geest aan zondaren die in Christus zijn. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, al degenen die in Christus zijn, die liggen onder het waarmerk van Christus. Al in de eeuwigheid zijn ze in Christus begrepen. En in deze tijd, dan zullen ze in Christus behouden worden. Onze tweede gedachte, het zegel dat daarin wordt aangebracht. We gaan onze derde gedachte, het onderpand. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, het onderpand dat daarmee wordt verkregen met die verzegeling in Christus. In het vierde hoofdstuk komt de apostel daar bij de Efeziërs nog eens op terug. En dan legt hij verband tussen de verzegeling en de dag der verlossing. Er staat in het 30e vers: en bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dat is zo troostvol. Waarom? Wel, de apostel spreekt in dat verband over de oude mens en de nieuwe mens. Hij spreekt in dat verband over de verleiding tot de zonde. Hij spreekt over de strijd. Het leven der genade kan zo moeilijk zijn. Kan zo zwaar zijn. Kan zo heftig zijn. Kan zo duister zijn. Kan zo benauwd zijn. Maar zegt Paulus tegen de gelovigen in Efeze: u draagt dat stempeltje, dat waarmerk van de Heilige Geest, met welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Wat een troost, dat waarheidskeurmerk van de Heilige Geest. Want dat waarheidskeurmerk is een onderpand van onze erfenis, staat er. Moeilijk woord, jongens en meisjes. Onderpand. Ik denk dat jullie daar nog nooit van gehoord hebben. Wat is dat eigenlijk, een onderpand? Een onderpand is een waarborg. Ook nog een moeilijk woord. Een onderpand is een voorschot. Dat is al iets makkelijker. Een onderpand is handgeld. Dat kun je wel begrijpen, denk ik. Handgeld. Ik moet denken aan een koopcontract. Bij een koopcontract, dan is het vaak zo dat er al een deel van de koopsom moet worden overgemaakt. Anders dan gaat het helemaal niet door. En dat deel wat is overgemaakt, dat geeft vastigheid in die koop, dat de rest ook zal komen. Het is een voorschot, zou je kunnen zeggen. En jongens en meisjes, wat doet de Heer nu in het leven van zijn kinderen, als hij ze verzegelt met de Heilige Geest? Dan zou je dit kunnen zeggen: de Heer die geeft zijn kinderen alvast wat handgeld. Zomaar een heel klein beetje. Want straks dan krijgen ze een erfenis. En die erfenis, dat is de hele wereld. Die erfenis, dat is al het goed wat ze in de Heer Jezus zullen krijgen. Dat is veel meer dan de jongste zoon ooit gekregen heeft uit de gelijkenis. Dat was maar een beeld. En die erfenis, die krijgen zij hier op deze aarde nog niet. Maar ze krijgen van de Heer wel wat handgeld. Ze krijgen wel een voorschot. En dat voorschot, dat geeft hen zekerheid dat ze de rest ook zullen krijgen. Die het onderpand is van onze erfenis. Gods kinderen die verzegeld zijn met de Heilige Geest, die hebben niet een lege portemonnee. Die hebben een toevoorzicht op de erfenis die komen zal. Maar er kan toch nog van alles gebeuren? Ze kunnen toch ook nog ontrouw worden? Ze kunnen toch... Nee, weet u nog waar we begonnen zijn? We zijn in de eeuwigheid begonnen. Dit zegel is in de eeuwigheid aan Christus gehecht, als vertegenwoordiger van de zijnen. Dit zegel wordt in de tijd aan de zijnen gehecht. En de hele toekomst ligt vast in Christus, weet u nog? In Christus. Hoe dat ze zelf misschien nog ook zullen struikelen. Hoe ongehoorzaam dat ze misschien ook nog zijn, zelfs na Pinksteren. Dat kan ook nog. Maar het ligt vast in Christus. En daarom mag de Heilige Geest zekerheid geven over de erfenis. En als nou dat handgeld al zoveel is, als nou dat toevoorzicht al zo groot is, als nou het voorschot al zo rijk is, oh, wat zal dan straks die erfenis wel niet wezen? Als nou de voorportalen al zo schoon zijn, hoe zullen dan straks de zalen wel niet zijn, waar Gods kinderen ingeleid zullen worden? Wat zouden ze veel meer moeten uitzien naar die heerlijkheid? Want in Christus is daarover zekerheid. Dit is het onderpand van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Dat staat er verkeerd, want dat moet zijn tot de verlossing die wij eenmaal... Nee, het staat er niet verkeerd. In Christus. In Christus hebben zij die verlossing. In Christus zijn ze reeds verlost. En in Christus wordt die erfenis voor hen bewaard. Die erfenis is een onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis. Wat het leven ook nog mogen bieden. Wat een troost, gemeente, die troost van Pinksteren. Ziet u nou dat de Heilige Geest echt een trooster is? En begrijpt u nou waar de discipelen naar uitgezien hebben? De komst van de trooster. Te mogen weten, dat stempel staat op mijn hart. Ik ben het eigendom van de Heere Jezus Christus en in hem een kind van de Vader. Dat is het stempel van de Heilige Geest. En ik lig voor eeuwig voor zijn rekening. Tot prijs zijner heerlijkheid. Wat zo'n wonder dat die tekst daarmee eindigt. Want het gaat hier over de heerlijkheid van God de Vader. Paulus eindigt in de eeuwigheid, begint in de eeuwigheid met de verkiezing des Vaders. Hij eindigt ook in de eeuwigheid. Het gaat hier om de deugden Gods. Hij heeft daarover gesproken in het derde vers. Hij zegt, gezegend zij God de Vader. Hij heeft daarover gesproken in het zesde vers. Daar noemt hij de verkiezing tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Tot prijs, dat wil zeggen tot lof. Tot lof. De eer van God is het einddoel. En daar heeft Christus voor gezorgd. En daarom kan de Vader in Christus het stempel zetten van de Heilige Geest. En dan hoeft de Vader niet bevreesd te zijn dat het hem straks nog zijn eer kost ook. Nee. In Christus kan hij die zaligheid rustig geven met behoud van zijn deugden en tot de prijs zijner heerlijkheid. O gemeente, wat schittert toch in dit hoofdstuk het werk van de drie-enige God. Ik heb u vanmorgen gezegd, wat mochten de discipelen met Pinksteren doen? De grote werken Gods prediken. Nou, dat doet Paulus hier ook in Efeze 1. Daar valt de mens helemaal buiten. U zegt, ja, dat is nou ook jammer. Nee, dat is niet jammer, dat is maar gelukkig. Daarom ligt het zo vast. De vastigheid ligt niet in mij, maar de vastigheid ligt buiten mij. In het werk van de drie enige God. O onbekeerde medereiziger, wat mist u toch veel. U bent buiten Christus. En u hebt een hoge schuld. En u hebt geen kwadrantpenning om te betalen. Wij hebben de erfenis verspeeld. En daar zijn we voor verantwoordelijk. En hoe moet dat nou straks? Denkt u daar wel eens over na? Dan hoop ik dat de prediking u zo mag raken vandaag, dat u die schuld gaat voelen. U zegt, ik weet niet hoe ik dat moet, hoe dat moet straks. Dat die schuld mag gaan drukken. Dat u de schuld mag eigenen. Want waar ligt nou verwachting? Waar ligt nou verwachting? Dat zie je met Pinksteren bij die bekeerde mensen. De verwachting ligt daar waar wij zondaar worden voor God. Waar we de schuld gaan eigenen. Met al onze vroomheid. En waar wij verloren mensenkinderen worden voor God. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daar zien we zo naar uit, gemeente, dat die werkzaamheden van de Heilige Geest onder ons gezien mogen worden. Dat is de weg naar de erfenis. Dat is de weg waarin we onze verlorenheid gaan inleven. Een volk des Heren, Paulus zegt, onze erfenis. die het onderpand is van onze erfenis. Dus ja, dominee, maar dat durf ik zo niet te zeggen. Kunt u dat zegel niet laten zien dan? U zei nee. Nee, daar zit het nu op vast. U zegt, ik heb wel eens zekerheid, ja. Natuurlijk, in iedere geloofsoefening is zekerheid, dat is absoluut waar. Maar er is ook nog zoveel vertwijfeling. En hoe komt dat? Omdat u die nadere weldaad mist. Want dan ligt het zo vast. Als je dat zegel kunt laten zien. En als je mag zeggen, ik ben des Heren. Ik lig voor zijn rekening. Dan is de erfenis geen schientje. In die hoop mogen de Efeziërs zalig worden. En dat om niet in Christus. Oh, die twee woorden. Ik hoop dat u die uw hele leven nooit meer vergeet. In Christus. In Christus is alles. En buiten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen.